Bijzonder om door een oud klasgenoot ingewijd te worden. Dat hadden we niet kunnen denken toen, Leo. We begrijpen elkaar. U zult me niet euvel duiden dat ik mijn colbert vanwege de warmte toch heb uitgelaten. Om de vrezen der Joden heb ik mijn stropdas maar omgedaan. Maar voor de foto. Goed. Tertullianus en de vreemdelingschap. Voordat ik mijn lezing begin, wil ik eerst zeggen dat ik hierbij dankbaar gebruik heb gemaakt van de knappe scriptie van mijn broeder en collega Ruys, van de gereformeerde kerk uit Rotterdam. Hij heeft over dat onderwerp een hele mooie scriptie geschreven en ik wil die eer hem graag ook toedoen komen. De laatste 20 jaar mogen de kerkvaders zich in een opmerkelijke belangstelling verheugen. Er is een stroom van vertalingen en allerlei studies. Vooral sprekend is Augustinus de koploper. Maar ook Tertullianus staat wereldwijd volop in de belangstelling. Hij weet nog steeds veel pennen in beweging te krijgen. Vanmiddag willen we stilstaan bij een aangelegen thema uit het oeuvre van Tertullianus, de vreemdelingschap. Eerst willen we kort even bij zijn leven stilstaan. Dat hoeft niet lang te duren, want over zijn leven is eigenlijk helemaal niet zoveel bekend. Tertullianus werd omstreeks 150, 160, precies de geboortedatum is al onbekend, geboren in Carthago, de hoofdstad van de Romeinse provincie Afrika. Een stad die bruiste van handel en cultuur. Dezelfde stad waar Augustinus 200 jaar later ook nog zou gaan studeren. Hij groeide op in een welgesteld, niet-christelijk gezin. In Rome ging hij rechten en retorica studeren. En waarschijnlijk heeft hij daar ook een paar jaren als leraar gewerkt. Over die eerste tijd van zijn leven heeft Tertullianus zich later diep geschaamd. Hij schrijft in verschillende geschriften hoe hij heeft gespot met het christelijk geloof. Een hartstochtelijk toeschouwer was bij de spelen in de arena. Hij genoot van de meest schunnige voorstellingen in de theaters. En ging zich ook te buiten aan overspel. Hij bekent het allemaal eerlijk. Rond 193 bekeerde Tertullianus zich tot het christelijk geloof. Over het hoe en wat is ook al niks bekend. Maar de onverschrokken geloofsmoed van de christenen in het aangezicht van de dood kan daarbij een belangrijke rol gespeeld hebben. Iemand schreef dat een hartstochtelijke natuur als Tertullianus zich niet door redeneringen, maar zich alleen door overweldigende feiten liet overtuigen. Hij keert terug naar Carthago om daar zijn uitgebreide kennis van wijsbegeerte, rechten en letteren met zijn briljante redenaarstalent in dienst te stellen van het christelijk geloof. Tertullianus was iemand met een hartstochtelijk karakter. Iemand die zich liet meeslepen door zijn gevoel. Met een neiging tot extremisme. Dat zullen we nog zien. En dat was ook kenmerkend voor zijn geschriften. Hij schrijft vurig, fel, soms afgebroken zinnen. Er staan dus ook zinnen waar de grootste deskundigen hun hoofd over breken hoe ze dat moeten vertalen. Want zijn gedachten gingen sneller naar zijn pen. Met een voorliefde voor uitdagende, je zou bijna ook zeggen provocerende paradoxen. Om er zomaar een paar door te geven van die paradoxen. Het is mogelijk, schrijft hij ergens, omdat het onmogelijk is. En verderop, ik geloof omdat het absurd is. Nou, dat is echt Tertullianus. Iemand schreef, elk van zijn boeken was een veldtocht. Hij wil getuigen van die grote ontdekking in zijn leven. Hij wil het christelijk geloof verdedigen. De heidenen overtuigen. Het grote onrecht wat ze de christenen aandoen, daarvan beschuldigt hij hen. Hij wil zijn minachting voor die heidense afgoden wel van de daken roepen. En hij wil vechten tegen alle vijanden van de kerk. En dat alles doet hij door zijn scherp geslepen pen op te nemen en die pas neer te leggen bij zijn dood. Van de ongeveer 100 geschriften zijn er 31 bewaard gebleven. Stuk voor stuk gelegenheidsgeschriften. Behalve zijn bekende Apologeticum, dat ligt hier bij broeder van Rooyen, dat heeft hij meegenomen. Behalve het bekende Apologeticum schreef hij ook over het martelaarschap, het schouwburgbezoek, over het gebed, over het geduld, de patientia, de boete, de uiterlijke verzorging van vrouwen, het dragen van hoofdbedekking in de samenkomst, toen al, het dragen van kransen en zo meer. Zoals uit al deze titels blijkt, was Tertullianus niet zozeer iemand die zich met leerstellige kwesties bezighield, maar veeleer een man van de praktijk van het christenleven. Noem het de levensheiliging. Niet helemaal ten onrechte heeft men hem wel een proto-puritein genoemd. Een Ierse kardinaal, verder kende ik hem niet, Daly, schreef in 1993 een studie getiteld Tertullian, the Puritan and his Influence. Dus zo werd hij echt wel getypeerd als een soort puritein, een man van de levensheiliging. Door zijn ijveren voor een heilige gemeente radicaliseerde Tertullianus later steeds meer en kwam hij zo in de wateren van het montanisme. Een charismatische beweging buiten de kerk die een spoedige wederkomst verwachtte, het martelaarschap verheerlijkte en een strenge ascese voorstond en nadruk legde op de gaven van de geest. Of hij daadwerkelijk met de kerk gebroken heeft, is nooit helemaal duidelijk geworden, maar zijn ongeduldig heimwee naar het Rijk Gods, zoals iemand dat typeerde, zijn ongeduldig heimwee naar het Rijk Gods, klinkt in alles wat hij schrijft door. Het hoeft ons nog niet te verwonderen, en daarmee ben ik aan het onderwerp van vanmiddag toegekomen, dat de vreemdelingschap voor Tertullianus een aangelegen zaak was. Natuurlijk was hij niet de eerste die over dat thema schreef. In het Oude Testament horen we David al belijden dat hij een vreemdeling is op aarde. En in de eerste Petersbrief worden christenen aangesproken als bijwoners, vreemdelingen. In Hebreeën 11, u kent het allemaal, de aartsvaders, en ze hebben beleden dat ze gasten en vreemdelingen waren op aarde. En niet minder in het Nieuwe Testament hebben ook de eerste generaties christenen zich steeds weer als vreemdelingen beschouwd. Bij de apostolische vaders wordt vooral in de brief aan Diognetus en Hermas ingegaan op de vreemdelingschap van de christen. En ook kerkvaders als Augustinus, de bekende studie van Van Oort, Clemens van Alexandrië, Irenaeus, hebben er steeds weer nadrukkelijk aan herinnerd dat christenen in deze wereld een vreemdeling zijn. We willen ons vanmiddag in het bijzonder bezighouden met hoe Tertullianus daarover geschreven heeft. Eerst willen we bij twee geschriften nagaan hoe hij over de vreemdelingschap spreekt en daarna willen we met enkele slotopmerkingen afronden. Allereerst wil ik stilstaan bij zijn werk Ad Martyras, aan de martelaren. Het is een brief die Tertullianus kort na zijn bekering geschreven heeft aan een groep geloofsgenoten die zich vanwege hun geloof in de kerker bevinden. Ze hebben te maken met moeilijke omstandigheden. Het is te donker, het stinkt, ze zijn geketend en ze bevinden zich in gezelschap van ruwe misdadigers en daarbij de marteldood in het vooruitzicht. Hun geloofsgenoten kunnen weinig voor hen doen. Maar om hen te bemoedigen stuurt Tertullianus hen een brief. Ik geef even een korte samenvatting van die brief. Nadat hij kort de bedoeling van zijn brief heeft aangeduid, gaat hij in het eerste deel in op de vraag hoe christenen hun kerker moeten zien. En dan wijst Tertullianus op drie dingen. Allereerst is een kerker een huis van de duivel. Gij zijt daarom in de kerker gekomen om de duivel in zijn eigen huis te verslaan. Want een gevangenis is immers bedoeld voor grove wetsovertreders. Dus dat zijn allemaal mensen van de duivel. Dus in de cel, daar betreed je het terrein van de duivel. Buiten hebt gij reeds met hem gestreden en hem verslagen. Maar dan ook hier in zijn eigen terrein, de kerker, daar ga je ook nog een keer een strijd voeren. De martelaren moeten zich voorbereiden op strijd. Drie dingen. De duivel zou hen kunnen verleiden tot haat tegen vervolgers. Kijk daar dus voor uit. Haat tegen de vervolgers. Tot geloofsafval. Of onderlinge onenigheid. Zoals in een gevangenis onderling kunnen christenen ook met elkaar overhoop raken. Ze moeten hiervoor waken en de Heilige Geest niet bedroeven, schrijft hij. In de tweede plaats, het waren drie typeringen. In de tweede plaats wordt de kerk getypeerd als een veilig toevluchtsoord. Een wijkplaats. Goed beschouwd is de wereld immers ook een kerker. Je moet Tertullianus zijn om op zo'n idee te komen. De wereld is ook een kerker. En uit die kerker zijn de martelaren ontsnapt. Tertullianus zegt, als wij immers bedenken dat de wereld zelf veel eer een kerker is, dan zullen wij beseffen dat u eerder uit een kerker bent gegaan dan dat u in een kerker bent gekomen. Want veel minder dan in de wereld zijn ze hier vatbaar voor geestelijke gevaren. En ook al is een positie niet comfortabel naar het lichaam, toch kan de kerker ook een plaats zijn waar men geestelijk op adem kan komen. Tertullianus, daarom moet men u gezegenden hoogstens beschouwen als mensen die uit een kerker naar een veilig toevluchtsoord bent overgebracht. Derde typering van de kerker als legerplaats en worstelschool. De martelaren kunnen door hun verblijf in de kerker moedeloos worden. Maar dan moeten ze bedenken dat ze soldaten en atleten van Christus zijn. Geen enkele soldaat of atleet bereidt zich voor op de strijd door in luxe te leven. Iedere strijd, wedstrijd, wordt voorafgegaan door intensieve oefening. En zo geldt dat ook voor de marteldood. Ontberingen zijn de beste oefening. Maar uiteindelijk verwerft men er wel de eeuwige krans mee. Behalve de omstandigheden in de kerken, zou ook de angst voor de naderende dood de martelaren ertoe kunnen brengen om hun geloof te verloochenen. Daarom gaat Tertullianus in het tweede deel van zijn brief in op de angst voor de marteldood. En dan noemt hij een hele rij van heidenen die ook bereid waren in allerlei situaties om alleen al maar voor aardse roem zelfs te willen sterven. En dan zegt hij erachteraan, zouden christenen dan niet bereid zijn om voor hemelse roem te sterven? Tot zover deze samenvatting. In zijn aan de martelaren brengt Tertullianus de vreemdschap op twee plaatsen te sprake. Allereerst waar hij de martelaren oproept om niet moedeloos te worden door een kerkersituatie. Toen ze de kerker ingingen, werden ze gescheiden, daar heb je vreemdschap, gescheiden van de wereld. Maar de eenzaamheid hoeft hen niet bevreesd te maken. Want wel beschouwd, ik noem het al, is de wereld ook een kerker. En nog een ergere. Want daar heerst een veel grotere duisternis, zegt Tertullianus, namelijk een geestelijke duisternis. En daar zijn zwaardere ketenen in de wereld waarmee zielen geketend worden. En er is een ergere stank, de stank van de lusten en de zonden. En de wereld wacht niet op het oordeel van een consul, maar wacht op het oordeel van God. Het is waar. Ze zijn wel in een andere kerker terechtgekomen, waar ook sprake is van duisternis, ketenen, stank en een komend oordeel. Maar al is het in de kerker donker, de christenen zijn er een licht. En zij verspreiden geen stank, maar een liefelijke reuk van Christus. En ze zijn wel geboeid, maar ze zijn vrij voor God. En er wacht wel een rechter, Maar eens zullen zij hun rechters oordelen. Tertullianus moedigt hen aan. Laat hij bedroefd zijn, die haakt naar de genietingen van de wereld. De christen heeft ook buiten de kerker de wereld verzaakt. Maar in de kerker verzaakt hij zelfs de kerker. Het maakt geen verschil uit waar u in deze wereld bent. En ook al hebt u enkele vreugde van het leven verloren, dan is het toch een goede ruil iets prijs te geven om grotere dingen te winnen. Wat is die goede ruil dan? Nou, zegt Tertullianus, in de kerker wint de geest meer dan het lichaam verliest. Want in de kerker zijn geen afgoden, feesten, spelen, allerlei verleidingen. De martelaren vinden zich daar dus niet zozeer in de kerker als wel in een heilzame, eenzame plaats, zoals vroeger de profeten de woestijn opzochten en Christus zich terugtrok om te bidden en de wereld te verlaten. Dus zegt Tertullianus, ik citeer, laten wij de naam kerker afschaffen en veel liever van een wijkplaats spreken. Verderop brengt Tertullianus de vreemdschap nog een keer te sprake in de passage waar hij christenen vergelijkt met atleten en soldaten. U zult deelnemen aan een goede wedstrijd die de levende God uitschrijft, waarvan de Heilige Geest de leider is, de eeuwigheid de overwinningskrans, de staal der engelen de kampprijs, waarin het burgerrecht in de hemel, de glorie in de eeuwen der eeuwen verworven wordt. Tertullianus moedigt ze aan. Er is een grote prijs te behalen, niets minder dan het hemels burgerschap. En dan denkt hij natuurlijk aan Filippenzen 3. Onze wandel, ons burgerschap is in de hemelen. Christenen zijn vreemdelingen op aarde. Hun burgerschap berust in de hemelen. Daar is hun domicilie. En dit vreemdelingschap brengt dan ook praktische consequenties met zich mee. Om niet beneveld te worden door de genietingen van de wereld, dient een christen zich zoveel mogelijk daarvan te onthouden. Om zich zo des te beter op zijn loop naar de hemel te kunnen richten. En zo beschouwd is gevangenschap weliswaar een harde, maar tegelijkertijd heilzame oefenschool. Tertullianus, zo heeft Jezus Christus, uw leider, uw trainer, staat er eigenlijk, die u met de geest gezalfd en u naar dit worstelperk gevoerd heeft, u voor de dag van de strijd uit uw vrije staat willen afzonderen voor een hardere behandeling, omdat uw krachten zouden gestaald worden. Ook atleten worden door een strengere tucht afgezonderd, opdat zij de gelegenheid hebben hun krachten te sterken. Ze onthouden zich van elke weelde, van overvloedige spijzen, van opwekkende drank. Ze leggen zich dwang, kwellingen, inspanningen op. En hoe meer zij bij de oefeningen gezwoegd hebben, des te vaster hopen ze op de overwinning. En zij doen dit, zegt de apostel, zegt Tertullianus, opdat ze een onvergankelijke krans verwerven. Tot zover aan de martelaren. Nu nog een ander werk waarin we willen bezien welke invulling Tertullianus aan de vreemdschap geeft. Het draagt de titel De Cultu Feminarum, over de uiterlijke verzorging van de vrouw. Ik heb even geaarzeld of ik dat juist hier in de mannengezelschap moet gaan behandelen, maar misschien is het juist wel veiliger om het hier te doen dan voor een vrouwenvereniging. De Cultu Feminarum. Hij gaat in dit werk uitvoerig in op kwesties als kleding, make-up, haardracht, sieraden, een echte puritein. Waar komt al dat moois vandaan? Tertullianus weet het wel, van de gevallen engelen. En hij baseert zich voor die bijzondere opvatting op het apocryfe boek Henoch. Hij citeert daar hele passages uit waar dat ook werkelijk zo verwoord wordt. Waar staat dat de engelen door de vrouw ten val zijn gebracht en nu uit wraak proberen de vrouw ten val te brengen door verleidelijke geschenken zoals sieraden en cosmetica. Nou, zegt Tertullianus, als wij weten dat het cadeautjes zijn van gevallen engelen, dat moet voor vrouwen al genoeg reden zijn om niets van die gevallen engelen aan te willen nemen. Hij voert daar nog twee argumenten bij aan. Hij zegt, dit zijn de engelen die wij straks zullen oordelen. 1 Korinthe 3, vers 6. Dit zijn de engelen die wij bij onze doop hebben afgezworen. Wat kunnen dan hun geschenken met hun rechters te maken? Als wij hun rechters zijn, kunnen wij dan hun geschenken aannemen? Wat kunnen dan hun geschenken met hun rechters te maken hebben? Wat voor gemeenschap kunnen zij die eenmaal zullen oordelen, dus christenvrouwen, zij die eenmaal zullen oordelen hebben met degene die zij straks gaan veroordelen? Hetzelfde als de gemeenschap die Christus met Belial heeft. Hoe valt het te rijmen dat wij straks de rechterstoel zullen beklimmen om hen te veroordelen wier geschenken wij nu najagen? In de citaat, ik wees erop, verwijst allereerst naar 1 Korinthe 3, hè, dat wij straks de gevallen engelen zullen oordelen. En ook zinspeelt hij op de doop. De engelen die wij bij de doop hebben afgezworen. Bij de doop in de vroege kerk werden standaard 3 vragen gesteld. Verzaagt u de duivel, zijn engelen, daar heb je ze, en de pompa diaboli, de pomperijen, de pracht en praal van de duivel. Daar wordt eigenlijk mee bedoeld alles wat met het zondige heidendom te maken heeft. Belooft u dat? En het antwoord zal staan, ik verzaak. Als wij straks de gevallen engelen zullen oordelen en ze bovendien bij onze doop afgezworen hebben, is het voor een christen onmogelijk om dan nu toch iets van hen te willen aannemen. Tertullianus is daarom ook zo afkeerd van cosmetica en allerlei andere opschik, omdat bij anderen dat verkeerde, onreine begeerte kan opwekken. Het christelijk vreemdelingschap brengt met zich mee dat een christenvrouw niet moet proberen om bij de wereld in de smaak te vallen. Wie de zonde haat en God alleen wil behagen, zal niet de grenzen opzoeken, maar juist de grootst mogelijke distantie in acht nemen. Tertullianus schrijft, u moet weten dat vanuit het oogpunt van de volmaakte, dat is christelijke kuisheid, wij niet moeten begeren om begeerd te worden. Maar dat die begeerte door ons verafschuwd moet worden. Het verlangen om charmant te zijn komt niet voort uit een rein hart, omdat wij weten dat charme het middel bij uitstek is om tot zonde te verleiden. Waarom zou u dan zo'n zondig verlangen bij anderen willen opwekken? Waarom datgene uitnodigen waarvan u beleidt een vreemdeling, vreemdelingschap te zijn? Dat laatste zinnetje, hè? Waarom datgene uitnodigen waarvan u beleidt een vreemdeling te zijn? Een christen is anders dan de wereld om hem heen. Hij beleidt in woord en wandel dat hij de zonde wil haten en verlaten. En daarbij herinnert hij me ook aan die doopbelofte, hè, dat wij alles, de duivel en de wereld, willen verzaken. Vrouwenopschik is voor Tertullianus niet zomaar een bijzaak, maar een fundamentele kwestie. Het staat voor hem in direct verband met het vreemdelingschap. En dat is voor hem het hart van het christenleven. Wie hier geen ernst mee maakt, dus met die opschik, verraadt daarmee de vreemdelingschap niet serieus te nemen. En dat is eigenlijk wel de diepe ernst die achter dat laatste zinnetje schuil gaat. Het is eigenlijk een verloochenen van je belijdenis. Waarom datgene uitnodigen waarvan u belijdt een vreemdeling te zijn? Voor een rigorist als Tertullianus bestaan er geen middelmatige zaken. Alles is principieel. Nu kunnen wij daar terecht kanttekeningen bij maken. Maar vanmiddag mogen we ons wel in gemoede afvragen of achter onze genuanceerdheid misschien ook niet een stukje gezapigheid en halfslachtigheid schuilgaat. Voor Tertullianus is ongeveer alles principe. Maar zijn wij mogelijk ongemerkt in een houding beland waar ongeveer niets meer principieel is? Het geeft in ieder geval stof tot overdenken. Omdat Tertullianus zo principieel denkt, komt die vreemdelingschap bij hem op de meest onverwachte plaatsen aan de orde. Maar voor hem is dat niet zo vreemd. Omdat voor hem het hele christenleven onder het voorteken staat van het vreemdelingschap. Dus dat heeft met alle dingen van het leven te maken. Nou, wij van soms zouden zeggen, nou, dat is toch wel ver gezocht. Moet je dat ook al in relatie brengen tot... Ja, maar Tertullianus zegt, het heeft met alles te maken. Er is geen enkel terrein wat zich daaraan kan onttrekken. En, dan komt hij bij een volgend punt. Hij zegt, het heeft ook te maken met het verven van het haar. In Tertullianus' dagen was het mode bij de vrouwen uit de hogere kringen... om hun haren te verven met saffraan. Een uiterst kostbare geel-oranje kleurstof. Scherp keerde Tertullianus zich tegen deze modegril. Allereerst omdat het gewoon regelrecht in strijd is met de schrift. Ik citeer. De Heere zegt, wie van u kan een zwarte haar wit maken? Of een witte haar zwart? Zo maken wij God een leugenaar. Zie, zeggen ze, van een zwarte of een witte haar maken wij een blonde. Wat veel verleidelijker en knapper staat. Het lijkt wel alsof ze berouw hebben van dat ze oud geworden zijn. Ze proberen een witte haar zwart te maken. Wat een brutaliteit. De ouderdom die men zo heeft begeerd. Ja toch, je wilt er allemaal oud worden. De ouderdom die men zo heeft begeerd. En waar men zo om heeft gebeden. Bloost nu voor zichzelf. Hier wordt diefstal gepleegd. Je pakt iets wat je niet toekomt. Men verlangt weer terug naar de jeugd waarin men zo gezondigd heeft. En een aanleiding om zich ernstig te bezinnen. Ik word grijs en oud. Ik moet me gaan bezinnen op mijn einde. Tertullianus nog steeds. En een aanleiding om zich ernstig te bezinnen. Wordt veronachtzaamd. O, laat zo'n dwaasheid ver zijn. Van de dochters der wijsheid. Naast de bekende bezwaren van wereldgelijkvormigheid. En het verleiden tot zonde. Speelt bij Tertullianus nog een ander motief mee. Ik geef de volgende passage door. Maakt jeugdig haar dan het eeuwige leven uit? Is dat dan de onverderfelijkheid waarmee wij voor het nieuwe huis des Heren overkleed moeten worden, zoals ons door de heilige drie-eenheid beloofd is? We horen in die passage natuurlijk allerlei woorden van Paulus doorklinken. En dan met schamper sarcasme, waar hij heel goed in was. Met schamper sarcasme spreekt hij die harenververs toe. Dit is zeker de juiste manier om u naar de Heere te spoeden. U haast zich op de juiste wijze om deze allerzonderste wereld te verlaten. Als het in uw ogen zo'n oneer is om aan het einde van het leven gekomen te zijn. Het is natuurlijk sarcastisch, want die vrouwen door het verven van hun haren laten ze zien... wij willen helemaal niet aan het einde van ons leven komen. We hopen dat we hier nog heel lang blijven. Dit is zeker spoeden naar de Heere. Als je bidt om zo lang mogelijk hier te kunnen blijven door je haren te verven. Hij heeft het in deze passage over haasten en spoeden. Dit is zeker de juiste manier om u tot de Heere te spoeden. U haast zich zo op de juiste wijze. Haasten en spoeden, die herhaling wijst op nadruk. Een kenmerk van vreemdelingschap is haast. Een christen moet zijn reis door deze wereld maken, maar hij doet het met haast. Zo komen we het ook keer op keer in de Bijbel tegen. Israël bij Pascha uit Egypte, ze moesten met haast Egypteland verlaten. Lot moest met haast Sodom verlaten. En Hebreeën 4 zegt dat wij ons moeten haasten om in die rust in te gaan. En Paulus heeft een verlangen, een haast, staat in de Vulgaat, om ontbonden te wezen en met Christus te zijn. En ook bij de vervolgde christenen proef je iets van die Bijbelse haast. Een christen die geen haast heeft, is eigenlijk een contradictio in terminis. En dan vanmiddag, wat hebben wij, christenen, uit het welvarende Westen? Ik ga tenminste van mezelf uit. Vaak weinig haast. Wat hebben onze pinnen vaak wel erg diep geslagen. Met alle geestelijke schade van dien. Vanwaar die haast? Ik zei het al, het heeft alles met het vreemdelingschap te maken. Enerzijds heeft het te maken met het gebied waar een christen door moet trekken. Tertullianus noemt dat zo even de allerzondigste wereld. U haast zich op de juiste wijze om deze allerzondigste wereld te verlaten. Nou, dan moet je toch niet langer willen blijven dan dat nodig is. Daarom haast. Daarom wil een christen deze wereld liefst zo snel mogelijk verlaten. Deze allerzondigste wereld. Anderzijds heeft die haast ook te maken met die heerlijke toekomst die een christen wacht. De onverderfelijkheid en het nieuwe huis des Heren, zoals hij dat noemde. Wie zou daar geen haast naar hebben? Kom, Heere Jezus. Kom haastelijk. En daarom, zegt Tertullianus, als hij het over dat haar verven heeft, vindt de christen het helemaal niet erg als hij merkt dat hij ouder wordt. Het gaat de goede kant op. Elk jaar brengt hem immers dichter, schrijft hij, bij het verlaten van de wereld en bij het ingaan van het huis des Heren. Waarom zou ik dan mijn ouderdom willen verbergen door mijn haren te verven? Er zit wel wat in, lieve broeders. Hij zegt wel wat radicaler dan wij gewend zijn. En er is misschien hier en daar wat op af te dingen. Maar we krijgen wel huiswerk mee. Ik wel in ieder geval. Een laatste passus die de vreemdelingschap raakt is een paragraaf waar hij schrijft over de soberheid. Een christenvrouw is niet alleen maar iemand die haar make-up en haarverf laat staan, maar ze draagt ook geen dure kleding en sieraden. Tertullianus voert 3 argumenten aan. Allereerst verdraagt een luxe kleedstijl zich niet met christelijke eenvoud en nederigheid. In tweede plaats staat luxe leven haaks op de vermaning van Paulus, hij citeert Tertullianus, 1 Korinthe 7, vers 31, dat wij deze wereld moeten gebruiken alsof we haar niet gebruiken. Tertullianus, als Paulus geleerd heeft dat wij zelfs onze vrouwen moeten bezitten alsof wij ze niet bezitten, omdat de tijd kort is. Wat zou hij dan van deze ijdele opschik zeggen? Als je al je vrouwen niet moet bezitten als niet bezittende, dan zeker al die andere rommel. En hopelijk luistert mijn vrouw niet mee. Maar hij zegt het Paulus na. Want de gedaante haalt hij eraan. Want de gedaante, het uiterlijk van deze wereld gaat voorbij. Een christen is een vreemdeling op aarde en moet niet te veel van deze voorbijgaande wereld mee willen nemen. Soberheid. Derde argument. Eerst al, het verdraagt niet met de nederigheid. In de tweede plaats bezitten als niet bezitten. Derde argument, wel wat spitsvondig. Hij borduurt nog even door op 1 Korinthe 7. Als Paulus zegt dat christenen hun vrouwen moeten bezitten alsof ze hen niet bezaten. Dan gaat hij een derde argument aan koppelen. Naar aanleiding hiervan wijst Tertullianus op de verregaande ascese van christenen die zich tot eunuch hebben gewijd. Anderen leggen zich beperken op in spijs en drank. Ik geef Tertullianus het woord, een lang citaat. Hij zegt, zijn er niet velen, zeker in die tijd, hè, je praat over rond 200, die zijn al in het begin van de vroege kerk. Zijn er niet velen die zich vrijwillig tot eunuch verwijden voor het koninkrijk gods en zich vrijwillig een sterk en geoorloofd verlangen ontzeggen. Want het is een natuurlijk verlangen om getrouwd te zijn en om kinderen te mogen krijgen. Dus die zich vrijwillig een sterk en geoorloofd verlangen ontzeggen. En zijn er niet anderen die zich onthouden van wijn en vlees wat God geschapen heeft, die zonder gevaar of beschuldiging genoten zouden mogen worden. Maar zij offeren aan God de nederigheid van hun ziel in het zich onthouden van spijzen. En dan komt hij. Die vrouwen, u hebt lang genoeg uw rijkdom en lekkernijen gebruikt. U hebt lang genoeg van de vrucht van uw bruidschat geplukt, voordat u tot de kennis van de leer des heils kwam. Wij zijn het, op wie de einden der eeuwen gekomen zijn. Wij zijn van voor de grondlegging der wereld, door God voorbestemd om in het einde der tijden te leven. Met het oog daarop worden wij door God onderwezen om de wereld te beteugelen en, schrijft hij, om zo te zeggen, te castreren. Wij zijn de besnijdenis, geestelijk en lichamelijk, van alle dingen. Want wij zijn besneden in geest en want wij besnijden in geest en vlees alle beginselen van deze wereld. Dus de Tullianus houdt ons die eunuch en de asceet als een voorbeeld voor. Zoals zij vrijwillig afstand deden, het was allemaal niet zondig, maar toch deden ze afstand van bepaalde geoorloofde genietingen, zo moet een christen ook vrijwillig afstand doen van de genoegens van deze wereld. En vervolgens associeert hij dan castratie met besnijdenis. Dat verbindt hij dan zo aan elkaar. Christenen kennen ook een besnijdenis. Maar met dit verschil dat ze niet hun voorhuid besnijden, maar alle genietingen van deze wereld. Is een traktaat over de opschik van de vrouw, stelt Tertullianus ook nog allerlei andere kwesties aan de orde. Maar uit deze passages blijkt al duidelijk genoeg dat hij tegen alles radicaal nee zegt. Dat nee zeggen is voor hem een onvermijdelijke consequentie van de vreemdelingschap. De wereld is voor hem het domein van de boze. Her en der kom je bij hem opmerkingen tegen als de wereld, schrijft hij, is vreemd aan God. Ergens anders, de wereld is schuldig aan eerzucht. Ergens anders, deze wereld is zeer zondig. En daarom moeten christenen zich daaruit weghaasten. Nou stelt Tertullianus het waarschijnlijk wel erg zwart-wit. Dat Gods schepping ook een goede schepping is, blijft bij hem wel wat onderbelicht. Maar helemaal ongelijk heeft hij toch ook weer niet, als wij bedenken hoe vaak in de apostolische brieven op matigheid en soberheid wordt aangedrongen. Het is algemeen bekend dat de milieuproblematiek alles te maken heeft met een doorgeslagen consumptiementaliteit, die ook reformatorisch Nederland niet voorbij gaat. En denk verder aan die opmerkingen van Paulus, dat wij deze wereld moeten bezitten alsof we haar niet bezitten, en gebruiken alsof we haar niet gebruiken. En het zou heilzaam zijn als wij voor deze noties, al kun je zeggen dat het erg zwart-wit, maar toch de principes die ons aanreikt, verdienen wel voor ons doordenking en toepassing. Persoonlijk en ook als wij geroepen zijn om de gemeente te onderwijzen. Ik wil afronden met een enkele slotopmerking. Tertullianus was een theoloog van de antithese. Maar hij was dat niet op een goedkope wijze, domweg overal tegen. Hij was tegelijkertijd een sterk tijdbetrokken theoloog. Hij wist wat er in de wereld aan de hand was. Daarom kon hij er ook zo concreet en gedetailleerd op ingaan. Hij verstond de tijdgeest en wilde die ontmaskeren. En het sterke is, ja, je staat soms verbaasd als je het leest, wat voor teksten hij dan aanhaalt, misschien exegetisch niet altijd verantwoord, denk aan die haar die zwart en wit is, maar toch hij haalt soms teksten aan, hij denkt, hoe bestaat het? Hij komt altijd met schriftbewijzen. Hij verstond zijn tijd vanuit de schrift. En dat vind ik wel sterk. Altijd, maar wat zegt de Bijbel? Soms wel biblicistisch, maar wij doen misschien wel eens te weinig. Werkelijk de Bijbel naast de tijd leggen. En hij deed meer dan alleen maar analyseren en bekritiseren. Hij ging ook heel concreet in op allerlei praktische kwesties die zich bij die vroege christenen aandienden. Hij liep voor moeilijke vragen niet weg, maar durfde zijn nek uit te steken. Je kan hem van alles verwijten, maar niet dat hij leiding gaf. En ik denk dat wij dat ook ter harte mogen en moeten nemen. In deze verwarrende wereld waarin onze gemeenteleden en ook de jongeren, waar we ook geroepen zijn, deze verwarrende wereld, daar is dringend behoefte aan duidelijke leiding. Wat zegt de Bijbel als het gaat over schriftgezag, homoseksualiteit, vluchtelingen, milieu, gezinsvorming, de plaats van de man, de plaats van de vrouw, enzovoort. En we weten allemaal moeilijke vragen, complexe vragen. Daar ben je niet zomaar mee klaar met een one-liner, snap ik ook wel. Maar wij hebben wel als docenten en als predikanten, pastoraal werkers, de verantwoordelijkheid om leiding te geven. Niks zeggen is te weinig. En algemene opmerkingen is ook te weinig. Laat Tertullianus die misschien wel wat al te concreet zijn, maar voor ons wel een inspirerend voorbeeld zijn. Concreet leiding geven over de meest praktische dingen. Hoe zit dat? Tweede, waar ik op wil wijzen, is dat de vreemdelingschap voor Tertullianus geen doel was in zichzelf. Het is waar, soms kan hij heel rigoureus zijn, maar hij was toch ook weer niet helemaal een eigenwijze dwarsligger. Van doperse wereldmijding kan men hem beslist niet beschuldigen. In het apologeticum zegt hij, ja, maar wij gaan ook naar de badhuizen. Wij dragen dezelfde kleding als de wereld. Wij nemen ook deel aan de regering. Dat is ook Tertullianus. Dus het is niet zo dat hij zich helemaal terugtrekt in een soort monastieke sfeer of zo. Hij is wel heel radicaal anti, maar tegelijkertijd, hij loopt niet weg uit deze wereld. Daar moet je hem ook weer niet van beschuldigen. Van doperse wereldmijding wil hij beslist niet weten. Wij zijn niet anders dan andere mensen. Wij zijn ook in deze maatschappij present. Maar zijn nadruk op de vreemdelingschap heeft zijn wortels in een sterke eschatologische gerichtheid. Deze wereld gaat voorbij met haar begeerlijkheid. Er wacht ons een heerlijke toekomst, onverderfelijke heerlijkheid. Tertullianus voelt zich een vreemdeling. Waarom? Omdat hij een brandende begeerte had om ontbonden te wezen en met Christus te zijn. Dat was zeer ver het beste. Het schijnt mij toe dat de vreemdelingschap van de vroege christenen toch een iets andere kleur heeft dan het vreemdelingschap zoals dat leeft onder reformatorische christenen. Ik kan me vergissen, maar ik heb het idee dat de vreemdelingschap door ons vaak vooral negatief wordt ingevuld. Ik bedoel, daar houdt het vooral in dat je aan allerlei dingen niet meedoet. Wat allemaal niet mag en wat niet goed is. Een negatief ingevuld vreemdelingschap. De vreemdelingschap is dan vooral een zaak van alles nalaten. De vroege christenen hebben de vreemdelingschap echter vanuit een positieve houding beleefd. Niet vanuit een negatieve, maar een positieve. Daar getuigen hun schriften van. Behalve het nalaten, nou, daar was Tertullianus ook sterk in, wat allemaal niet mag en wat niet kan, hield hij hen ook en vooral voor onze wandel, ons burgerschap is in de hemel, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. En wij hebben hier geen blijvende stad, ja, maar ook dat andere, maar wij zoeken die toekomende. Een christen is niet alleen maar die Babylon achter zich laat, maar die ook weet dat zijn Jeruzalem voor hem ligt. Niet alleen het negatieve, maar ook het positieve. Hun vreemdelingschap betekende niet minder, maar juist meer. Wij verwachten naar zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. En dat vooruitzicht en die levenshouding, die positieve, hoopvolle, uitziende verwachting, dat gaf een andere kleur aan hun vreemdelingschap dan alleen maar nee zeggen en verder niks. En dat vooruitzicht, die levenshouding, stelde hen ertoe in staat om het zwaarste lijden te verduren. Want ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen. Dat weegt niet op tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Als dit positieve, noem het toekomstgerichte vreemdelingschap, onder ons niet meer leeft, zal ook dat negatieve vreemdelingschap, noem het radicale keuzes maken, op de duur onder ons geen stand houden. En dat is mijn zorg. De reformatorische gezindte heeft wel een soort negatief vreemdelingschap. Dit is gevaarlijk en dit is zonde en dat kan niet. En dat is allemaal wel waar. Maar als dat positieve, toekomstgerichte, hoopvolle gericht zijn ontbreekt, dan houdt het op de duur geen stand. Alleen negativiteit, daar redden we het niet mee. Ook allerlei recente onderzoeken onder reformatorische jongeren en de gereformeerde gezindten wijzen daar ook op. Wij zijn al aan het terrein verliezen. De vreemdelingschap van de vroege kerk was vooral een innerlijk, geestelijk doorleefd en niet een uitwendig wettisch vreemdelingschap. Een innerlijk, geestelijk doorleefd vreemdelingschap. Gevoed, en dat is fundamenteel, vanuit het heimwee naar Christus. Laat Tertullianus van dat heimwee voor ons persoonlijk en ambtelijk een opwekkend en aanmoedigend getuige zijn. Amen.